Onze hulp en verwachting zij in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk zijner heilige handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede worden u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en van Jezus Christus de Heere, door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Deze eerste maal, gemeente, dat wij van dit jaar 1969 weer bij elkander mogen zijn, wensen wij elkander allen een recht gezegend nieuwjaar. En het nieuwe jaar wat in het woord des Heren omschreven staat, dat is het jaar van het welbehagen des Heren onze God. Dat is het aangename jaar dat Hij heeft uitgeroepen om te prediken loslating voor de gevangenen, verbinding van gebrokenen en de oprichting van verslagenen. Waartoe de Heere Jezus Christus ook gezalfd is van God en Vader met de Heilige Geest zonder mate. Opdat Hij als die gezalfde, alzo als de koning van zijn duur verworven gemeente, voor hun zouden doen uitroepen dat aangename jaar des Heeren. Ach, hier op deze aarde worden de overgangen van het ene jaar in het andere vaak met veel geluid en met veel kabaal beleefd. Maar er is eigenlijk maar één overgang, en dat is de overgang van het oude naar het nieuwe. Van de tijd die voorbij gaat en van wat de Heer Jezus zegt, die in de Zoon van God gelooft, die zal de dood niet zien, maar hij zal eeuwig leven. Dat is eigenlijk het enige nieuwe. Daarom, wij mogen elkander daarin gerust een gezegend nieuwjaar wensen. Voor de tijd bewaard te worden voor rampen, droefenissen, ongelukken, duizenden gevaren die ons bedreigen. Bewaard te worden bij het woord des Heren in het midden zijner gemeente. Maar boven alles mogen wij bedenken elkander daarin toe te wensen en toe te bidden. Hoewel wij elkander daarin niets kunnen geven. Maar dat Gods goede tierenheden ons mogen overkomen. Opdat in dat jaar de Heer zelf verheerlijkt worden in de zaligheid der zielen, in de vertroosting van hetgeen Hij heeft gebracht, in de bemoediging van het moedeloze in zichzelf. Want gij zult daarin bemerken dat wij zijn als dwalende schapen die onbedacht de herder verloren hebben en verliezen, maar dat die lieve geest dan ook mogen bewerken: ai, zoek uw knecht, schoon hij uw wetten schond, want hij volhardt naar uw gewoon te horen. Ach, dat wij zo uit die enige borg en middelaar zouden mogen ontvangen het getuigenis in onze harten: Heere, hoe zullen wij verder gaan als Gij niet met ons optrekt en de engel uw aangezicht niet voor ons heen zendt? Hij schenkt en vervullen daarin onze harten met zijn genade. En Hij doet onze schepen varen naar de haven der begeerte. En welke ramp ons mogen doen beven, dat Hij zijn weldaan overigens nog groot zou mogen maken. Hoe ook de dood naar het zichtbare onder ons zou kunnen woeden. Dat het leven Christi over dood en graf heen onder ons gehoord en gezien mogen worden. Opdat ook nog met blijdschap zouden mogen worden afgelost. Die de raad des Heren hebben uitgediend. En dat anderen die plaats nog weer zouden mogen innemen. Door den Heren daartoe getrokken. Wij kunnen niet in de toekomst zien. Wat deze aarde betreft. Dan wagen wij ons aan geen enkele voorspelling. Ik weet niet als ik er nog zou zijn. Hoe het dan over een jaar nieuwjaarsmorgen zou zijn. Wie er weg zouden zijn. Of wie er bijgekomen zouden zijn. Dat weten wij niet. Maar wij weten wel dat de Heere zijn kerk een levende verwachting heeft geschonken. En daarbij wensen wij deze morgen een ogenblik stil te staan uit het u gelezen schriftgedeelte. De tweede algemene brief van de apostel Petrus. Het derde hoofdstuk, het dertiende vers. 2 Petrus 3 vers 13. Waar het woord des Heeren al dus spreekt. Maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde in de welke gerechtigheid woont. Nog vragen wij vooraf des Heeren zegen over ons samen zijn. Zingen wij tot voortzetting van ons samen zijn uit de 65ste psalm en daarvan het derde en vierde vers. Psalm 65 vers 3 en 4. Daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis. En het heilig deel, o grote koning van uw geducht paleis. Gij zult vreselijke dingen ons in gerechtigheid doen horen. En ons blij doen zingen van het heil voor ons bereid. O onze God, o vast. Vertrouwen van het allerverste land, op wien als aardrijks einden bouwen en het wijd gelegen strand. Gij die de hemelhoge bergen doet valstaan door uw kracht, zodat zij vloed en stormen terven, gij zijt omgord met macht. Ik lees u nog eens de tekst voor uit 2 Petrus 3. En daarvan het dertiende vers, 2 Petrus 3 vers 13, waar het woord des Heren aldus spreekt. Maar wij verwachten naar zijn beloften nieuwe hemelen en een nieuwe aarde in de welke gerechtigheid woont. Overdenken wij een ogenblik met elkander de toekomstverwachting van de kerk. En let in de eerste plaats op de oorsprong van deze verwachting. In de tweede plaats op de grond voor deze verwachting. En in de derde plaats op de inhoud van deze verwachting. De toekomstverwachting van Gods kerk. In de eerste plaats letten wij een ogenblik op de oorsprong van deze verwachting. De grond voor deze verwachting en de inhoud van deze verwachting. De apostel Petrus heeft geschreven aan de vreemdelingen die verstrooid waren in Pontus, Galatië, Cappadocië en Bithynië. Aan de kerken Gods die hier op deze aarde verkeerden als in een Babylon. Die bekend en beleden hebben gasten en vreemdelingen te zijn op deze aarde en die een beter vaderland verwachten. Dat zijn ook dezelfde als waarin hij zijn brief aanvangt door te zeggen aan de uitverkorenen naar de voorkennis Gods des Vaders in gehoorzaamheid tot de besprenging des bloeds van de Heer Jezus Christus. Die wedergeboren zijn, niet door vergankelijke dingen, maar door het eeuwig blijvende woord van God. En door zijn opstanding uit de doden. En in de tijd dat de apostel Petrus deze brief heeft geschreven, niet precies bekend wanneer het jaar nu direct is, maar is de macht der bozen aan het woen. En zijn er allerwege de tekenen die erop wijzen. En ook de werkelijkheid is al reeds gekomen. Dat hier op deze aarde de kerk des Heren vervolgd, verlaten, verdrukt en benauwd wordt aan alle zijden. Is het immers niet Petrus die naar de overlevering meldt gekruisigd is, met het hoofd nederwaarts, omdat hij niet wilde gehangen worden aan het hout zoals zijn koning gehangen heeft, met het hoofd opwaarts? Ach, in deze tijd is het dat de apostel schrijft aan de verstrooide vreemdelingen die her en derwaarts verspreid nog bij elkander vergaderd mogen zijn. In Galatië en Cappadocië en Bithynië en zo menige andere landstreek waar ook de apostel Paulus gearbeid heeft. Het gaat in dit hoofdstuk over de wederkomst van de Heer. In die eerste tijd dat de apostelen nog leefden, was er een zeer sterke verwachting dat de Heer spoedig zou wederkomen. In de gemeente van Thessalonica was het zelfs zo sterk, deze verwachting, dat zij de perken te buiten ging. Kan dat ook nog? Nou, die verwachting kan de perken niet zozeer te buiten gaan, maar zij moet wel blijven binnen de bepalingen van het goddelijk woord. En in de dagen dat apostel Paulus aan de Thessalonicenzen schrijft, was een verwachting van dien aard dat velen hun land verkochten, hun werk erbij neerlegden, hun eigendommen wegdeden, in de vaste veronderstelling dat ieder ogenblik de Heere kon komen op de wolken des hemels. En dan heeft de apostel Paulus klaarlijk vermaand en hen uitgelegd dat die dag niet komt, tenzij dat eerst geopenbaard moet worden de mens der zonde, die in de tempel als een God zal zitten. En dat God hem nog wederhoudt, heeft Paulus duidelijk geschreven, dat zij moeten leven, niet alsof over een uur de wereld vergaat, maar dat ze zouden leven zoals de Heere ze in dit leven gesteld heeft. Dat ze, hoewel niet van deze wereld zijnde, nochtans in deze wereld en door deze wereld heen moeten. Want dat die niet werkt, zal ook niet eten, zegt de apostel. Zo vermaand hij ze om niet door te vloeien in die gedachte, hoe begrijpelijk ook, want dat de Heere komt op zijn eigen tijd. Luther zegt ook ergens, als ik wist dat over een uur de hemel verging, dan zou ik nog, als ik boompjes moet planten, dan zou ik ze nog gaan planten. Een beetje raar uitgedrukt, maar hij wilde daar maar mee zeggen, het leven hier op aarde, ook het natuurlijke leven, gaat door tot aan de voleinding der wereld toe. En wij kunnen ons wel inbeelden dat wij zo geestelijk zijn, maar wij zijn vleeselijk, uit de aarde aard. En er is een natuurlijk leven en er is een geestelijk leven. Tegenover degene die ieder ogenblik verwachten dat het gebeuren zal, staan weer degene waartegen Petrus schrijft, die ermee spotten. Die zeggen, ja, waar is de belofte van zijn toekomst? Want van de dag dat de Vader ontslapen zijn, blijven alle dingen gelijk zoals het begin van de schepping. Dat roepen ze al zo lang. Maar wat gebeurt er nu? Jesaja heeft in hoofdstuk 65 en 66 toch geschreven, want ziet ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar er zijn al duizenden jaren verstreken. En er gebeurt met alles niets. En dan gaat Petrus zijn ernstige bestraffing daarover uitspreken. dat hun willens onbekend is, dat God heel vroeger de hemelen gemaakt heeft, door het water heeft doen vergaan. En dat deze watervloed een profetie is van de vuurgloed, die God brengen zal over deze aarde en over de hemelen die nu zijn. Opdat deze aarde en de hemelen verdorven zouden worden en gelouterd, en alle goddeloze mensen verdorven zouden worden. Maar zegt hij tegen de kerk, bedenk toch dat 1000 jaren bij de Heere zijn als 1 dag en 1 dag als 1000 jaar. Voor ons is er een opeenvolging van tijd, van dagen en jaren. Maar bij de Heere is er geen tijd. Wij hebben er een eeuwigheden. Dus wat voor ons heel lang kan schijnen, dat is voor de Heere niet. Hij is komende op de wolken des hemels. Voor de Heere is er wat dat betreft geen opeenvolging van tijden. Maar hij is de eeuwige God die één is met zijn besluiten en met al zijn daden en deugden. Hij is de besluitende God zelf. De Heer vertraagt de belofte niet gelijk sommigen dat traagheid achter. Het is niet zo dat de Heer expres ermee wacht om de mensen zijn uitverkoren kerk maar te laten wachten. Nee, zegt de apostel. Gij moest blijde zijn. Nu trek ik het even heel scherp op de andere kant. Blijde zijn dat de wereld nog niet vergaat. Want dat de wereld nog niet vergaat, dat is een teken van de onuitsprekelijke langmoedigheid God in de toebrenging van zijn uitverkorenen. Want het is alsof hij zeggen wil, de spotters kunnen wel zeggen, waar blijft nu de dag? Maar als die dag nu eens komen zou en we worden als spotters door die dag overvallen. De mens weet niet dat hij zijn eigen oordeel begeert. Want dan is het onherroepelijk voorbij met de tijd van Gods genade en ontferming. Daarom, God vertraagt de belofte niet, zegt de apostel. Maar in het sparen van deze wereld en deze bedeling schittert zijn langmoedigheid. Want dat is een teken dat zijn koninkrijk groter wordt, meer onderdanen worden toegebracht. En wat gaat er nou boven? Alles ons belang. De begeerte van de kerk. Of de verheerlijking van die grote en enige God die een kerk wil formeren. Uit deze wereld. Daarom, mens kan wel eens zeggen, hoe lang? Maar het kan ook wel eens zijn, Heere, dat u de wereld nog draagt. Dat is een teken dat er nog mensen bekeerd zullen worden. Dat er misschien nog in de moederschoot zijn die behoren tot u uitverkorenen. Dat gij zo langmoedig zijt dat ge niet wilt. Dat één van degenen die u van de Vader gegeven is, dat die verloren zullen gaan. Daarom draagt gij de wereld. Daarom is er ook genade in. Moet je niet zien als een straf. En de spotters moeten niet denken, oh wat komt er van terecht. Want doordat God zijn belofte uitstelt in haar vervulling, is het nog mogelijk dat spotters bekeerd worden en dat dwaze mensen van God wijs gemaakt zullen worden. Want die dag komt wel, zegt Peter, als een dief in de nacht, in welke de hemelen zullen voorbij gaan. Hoedanige, zegt hij, behoort gij dan te zijn, terwijl dan alle deze dingen vergaan, alles, hemel en aarde, hoedanige behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid. Dat betekent, hoedanige behoorde gij u te houden aan die enige weg en aan die enige naam die onder de hemel gegeven is, om der hemelse roeping deelachtig te mogen zijn, om van niets te weten dan van hem alleen, de Heer Jezus Christus, dat is heilige wandel. Spotters die wandelen naar hun eigen begeerte en zeggen, waar is de dag van zijn toekomst? Dat is onheilige wandel. Heilige wandel is, Heere, u hebt het toegezegd. Ach, leer mij achter u aan te wandelen. En godzaligheid. Dat betekent godsvrucht, godsvrede. Dat betekent om in die goede werken te mogen wandelen die God voorbereid heeft in de Heer Jezus Christus, opdat zijn ellendig in dezelfde gewandeld zouden hebben. Verwachten en haasten tot de toekomst om de dag God. Kun je het woordje u tussen zetten. Dat wil zeggen, verwachtende u en haasten u tot de toekomst van de dag God in welke de hemelen door vuur ontstoken zijnde zullen vergaan. Met andere woorden, wat Christus zegt, dit zeg ik u allen, waar? Want gij weet de dag niet, nog de uren, in welke de Zoon des mensen komen zal. En dan zegt hij in het woord der tekst, maar wij verwachten. Wij verwachten. De klemtoon valt hier even op het woordje verwachten. Het is als het ware gesteld tegenover het verwachtingloze van de spotter. Tegen het verwachtingloze van de mens der zonde. Het verwachtingloze van deze wereld, die weliswaar vol is met verwachtingen. Maar wiens eeuwige, enige verwachting teniet gedaan zal worden. Wiens enige verwachting bestaat in de zichtbare, in de tastbare, in de hoorbare ding. Enige verwachting die vergaat. Dat is eigenlijk ook de naam verwachting niet waardig. Want het is als een beeld waar men zich naar uitstrekt. En men heeft niets. Het is als een die droomt dat hij eet. En hij wordt wakker en hij is nog hongerig. Het is als een die droomt dat hij versmacht van dat. En hij drinkt heerlijk water. Maar hij wordt wakker. En hij heeft niets. En verteert van dorst. Wat is de verwachting van de mens? Wat is de verwachting van de huichelaar? Wat is de verwachting van alles bij elkaar? Wat zijn er ontzaggelijk veel verwachtingen op deze dag? Dat dit en dat. Voor het maatschappelijke, voor het gezin, economische leven, politieke leven, land en volk. Wat de kerk aanbelangt. Wat mezelf aanbelangt. Wat zijn er ontzettend veel verwachtingen. Die allemaal behoren tot de schatten die weggelegd zijn voor het vuur. En die tezamen verbranden en versmelten zullen. Want de verwachting der goddelozen zal vergaan. Die de Heere verwachten, die zullen niet beschaamd. Geliefde, nu zijn wij in en uit ons aller bondshoofd Adam allemaal dwaze mensen geworden. Daar is geen uitzondering. Moeten we niet doen, zeggen, ach die arme wereld. Nee, dan past het ons om te zeggen, o Heere God, wat ben ik en wat zijn wij toch een dwaas. Wat vullen we onze handen en harten met alle verwachtingen buiten u. En ieder hoopt op voorspoed en anderen voorspellen voorzichtig hun verwachtingen hoe het jaar zijn zal. Een godsdienstig mens die staat te vroom voor, die zegt dat doe ik niet, maar die heeft zo zijn christelijke verwachting, maar het komt vaak op hetzelfde neer. Het is de verwachting en de hoop der spinnenkoppen die vergaat. Och, wat zijn wij dan alle, zonder het te weten, toch diep ongelukkige schepselen geworden in ons bondshoofd Adam, dat we het verwachten van alles behalve van de Heer. En dat onze verwachtingen zijn in de zichtbare dingen, in de tijdelijke dingen, in de dingen die geen stand kunnen houden. De kinderen en de jonge mensen, hoe verwachten zij van dit en van dat? Welke fantasieën en droombeelden zijn er in onze zielen? Als dit nu en als dat nu eens. Dat behoort nu tot onze zonde en tot ons godsgemis. Dat we die echte, waarachtige verwachting, Israël, verwacht den Heere, wacht op de, dat we die kwijt zijn. Kunnen we lang of kort, maar wij hebben het niet. Wij hebben het niet. Hoogstens dat we denken als het me nog eens te beurt mag vallen. Een lot uit de loterij. 1 op de 100.000, ja. Maar verwacht. En alle die hen verwachten worden niet beschaamd. En die hen verachten, die worden in de aarde geschreven. Die vergaan met al hun verwachting. Als wij dan ook lezen, geliefde, maar wij. Dan is het alsof de apostel zeggen wil. Maar nu is het anders. Nu vertel ik u iets anders. Nu vertel ik u. Het grote wonder van Gods genade en ontferming aan zulke dwaze mensen verheerlijk, die vol waren van allerlei verwachtingen, maar die de Heere, die door de Heere werden bearbeid, door de Heere werden levend gemaakt. Wat is de oorsprong van deze verwachting, als het nu zo ellendig is? Dat we allemaal huichelaars en spinnenkoppen zijn met ijdele verwachtingen. Dat de zon van onze verwachting als op middaghoogte komt uitgeblust zal worden. Als het dan zo erg met ons allen is in onze verwachting. Terwijl het alles zo bespottelijk en krankzinnig is wat deze dagen geschiet. Wat geschreven wordt en gezegd wordt. Hoe zouden we dan toch een verwachting kunnen hebben die niet beschaamt? Want dat is zeker, de kerk des Heren heeft een toekomstverwachting. In feite is alles net andersom. De wereld zegt die lui loopt met een bad voor de hoofd. Maar ze hebben zelf een bad voor de hoofd. Ze kijken zelf niet verder dan de neus lang is. Maar de kerk krijgt ogen van verwachting door alles heen. Door alles heen. Dat is een verwachting. Dat is de enige verwachting. Oh, de wereld weet het niet. Maar dat de levende kerk van God, hoe bedrukt, hoe overgebleven als een hutje in de komkommer op. Die hebben verwachting. Die zitten niet bij de pakken neer in dat opzicht. De pakken van deze wereld. Daar kunnen ze een verwachting ook niet van hebben. Want het roept hun alles toe. Bij ons is het niet. Maar daar is een verwachting door de Heere gewerkt. Die een oorsprong heeft in het welbehagen van God. In zijn eeuwige liefde. In zijn eeuwige trouw heeft hij besloten. Dat zondaren die geen verwachting meer van hem hebben. En die alle verwachtingen van zichzelf hebben. En van hun knappigheid. En van hun geld. En van hun goed. En van hun verstand. en van hun werk en hun positie en van hun vrouw en van hun kinderen, maar niet van God. Toen heeft hij besloten, dat is de oorsprong van deze verwachting, hij heeft besloten om ze zalig te maken en ze te doen twijfelen aan hun eigen verwachting en om ze ene verwachting te geven die uit hem is en die tot hem is. Andere oorsprong is er niet. Je hebt geen vrome en geen goddeloze mensen. Er zijn alleen maar goddeloze gevallen zondaar. De Heer maakt godvrezende mensen. Maar van nature niet. Van nature niet. Wat onderscheidt ons dat we niet ontvangen hebben? Het is alles de vrije gunst en ontferming des Heren. Daarom is er iets in van die innerlijke beleidschap. Oh, het is alsof de apostel Petrus zegt, gemeente, u wil ik toeroepen. Ge zijt van nature niet anders, maar God is voor u anders. Hij is voor u genade en daarom mocht gij verwachten, omdat God de Vader van eeuwigheid gewild heeft, dat zulke dwaze zondaren een verwachting zouden verliezen en een verwachting zouden ontvangen op de levende God. Die verwachting heeft een oorsprong. Die verwachting heeft ook een weg waarlangs zij waar geworden is. Dat is in de Heer Jezus Christus, die gewacht heeft op de eeuwige God, die gewacht heeft in alles. Mijn ziel heeft lang in mijn druk verwacht en hij heeft het oor tot mij gewend. Hem in de kuil gezonken, hem heeft God heil geschonken. En hem de smarten van de dood ontbonden. De Heer Jezus heeft zo sterk verwacht. Dat toen alle verwachtingen afgesneden werden. En de hemel zich toesloot. En de zon zich verduisterde. Toen heeft hij gezegd. Mijn God, waarom heb hij mij verlaten? Toen verwachtte hij nog. Dat is de weg der verwachting. Zo komt de verwachting uit de oorsprong van de goddelijke Vader. Zij wordt gezien in de borgtocht en de weg van de goddelijke Zoon en de Zoon des Mensen. En zij wordt toegepast door de Heilige Geest op dat armen en ellendige dwaze die het voor God leerde bekennen dat ze zulke verwachtingen niet hebben. Maar die vol waren van verkeerde verwachtingen. Opdat zij door die lieve geest zouden roepen en schreeuwen tegen alles in. Dan bedroefd en dan beleiden. Maar wij verwachten. Dat is een tegenstelling tegenover al het andere. Dat is een tegenstelling tegenover alle zichtbare en tastbare dingen. Staat in het teken van de hoop, van de verwachting. Met andere woorden, al is het nog niet gekomen in zijn volmaaktheid. Al is deze belofte nog niet vervuld. Nochtans, wij verwachten. De grond voor deze verwachting. De weg van deze verwachting is in hem alleen en uit hem alleen. En de grond van deze verwachting, ja, er staat, maar wij verwachten naar zijn belofte. Naar zijn belofte. Dat is geen prognose, dat is geen veronderstelling, dat is geen voorspelling. Nee, wij verwachten, zegt de apostel, naar zijn belofte. Die verwachting komt uit God. Maar die verwachting heeft ook een grond. En die grond ligt in het levende woord van God. Daar ligt de grond in, anders nergens. De Heer heeft die verwachting willen leiden door een weg in een bepaalde baan. Nee, die bestaat niet in die zin in een hoorbare stem. Ze bestaat ook niet uit een inwendig licht, dat er misschien dit of dat gebeuren zou. Nee. Maar omdat de Heer het gezegd heeft in zijn belofte, ziet, ik heb een nieuwe hemel. Hij heeft beloofd. O, de verwachting van de kerk, die ligt eigenlijk verankerd, niet alleen in het welbehagen van God, maar in de tijd door de Heilige Geest, als zij bearbeid worden, wordt daar een grond aangegeven in de belofte van God. Die het beloofd heeft, is getrouw, die het ook doen zal. Voor God is louter belofte. Louter belofte. Belofte in die zin, aangaande het heil en de zaligheid, wat hij weggelegd heeft voor zijn kerk. Belofte. Naar zijn belofte. O geliefde, dat is de grond van deze verwachting. De Heere heeft het gezegd. Er staat geschreven. Is dat genoeg? Dat is alleen maar genoeg. Anderen kom je beschaamd mee uit. Maar met het woord God zijn zijn beloften nooit. In de eeuwigheid niet. In de eeuwigheid. Ja, maar een mens kan toch ook een inkomende en een voorkomende waarheid krijgen. Ja, een mens. Maar daar verandert de belofte niet mee. Maar de belofte God, die zijn zo eeuwig waarachtig. Dat is de grond van de verwachting van de kerk. Uw toezeggingen, uw belofte, op uw woord heb ik gehoopt. Abraham heeft geloofd dat hij die het beloofd had, machtig was om het ook te doen. Dat is waarachtige bevinding. Dat is waarachtige bevinding. Die snijdt alles van de mens af, alles. En die zingt zo hopeloos, zo naag, zo ledig als ze zich bevindt, op de eeuwige belofte van God. En zegt, o Heere God, ik ga te gronden, maar uw woord kan niet te gronden gaan. Het is uw belofte. Werd dat maar meer beoefend. Werd het maar meer beoefend. Maar wil je wel geloven dat de mens meer waarde hecht? Hij hecht meer waarde aan de gevoelige toestand van zijn hart. Hij hecht meer waarde aan een ontmoetingje hier en een ontmoeting daar. Dan het woord van God. Zo ongelukkig zijn. Sluit ik mezelf weer in hoor. Mezelf weer in. Maar ik weet ook dat de Heer het zo zou maken, met u en met mij, dat er toch een ogenblik aan zal breken in ons leven, dat je niks meer over hebt. En dan zeg je dan, ach ja, dat papier en inkt. Al zeg je dat dan, al heb je dat je leven lang gezegd, en dan zeg je, ja, het moet toch levendig gemaakt worden. Ja, zeg maar liever dat gij zo dood zijt, maar het woord van God is leven. Dat hoeft niet gemaakt te worden, maar wij zijn zo dood. Maar er komt een ogenblik dat de Heer ons alles afneemt. Alles wat we menen te bezitten. Dat er niets meer overblijft. En dat hij zijn kerk leert te zinken op de eeuwige belofte van God. Die het beloofd heeft is getrouwd. Die het ook doen zal. Dat is een zware bevinding. Want je moet nou niet denken, oh, dat oppervlakkige, dat voorwerpelijke. Nee, dat is de zwaarste bevinding die je in kan denken. Dat is zo, om zoals die is in al zijn ellendigheid. Daar die toch altijd met zijn handen wil tasten en met zijn ogen zien. En met zijn oren horen en met zijn voeten betreden. Daar die nou geen grond meer voelt en geen uitzicht heeft. En geen hand om het aan te grijpen. En als die lieve geest een dan doet ervaren. Maar wij verwachten uit hem. Maar zijn beloften, die trouw en zeker zijn. Ja, maar ik heb er zo weinig aan het woord. Als ik het lees, dan zegt het me zo weinig. Ik weet niet hoe lang geleden dat het is dat de tranen op de Bijbel vielen. Dat ik een mat gemaakt heb met mijn tranen. Ach, ik kan dagelijks het woord lezen, maar ach, ja, dat doen wij. Dat hoort allemaal bij Adam. Hoort allemaal bij Adam. Maar het gaat er niet om wat wij doen, het gaat er om wat God doet. En God doet dit, maar wij verwachten naar zijn belofte, lieve hemel. Ja, zeg gij, maar dan moest ik toch die verwachting hebben. Ja, maar hoe denkt je daaraan te komen? Hoe denkt u nu aan die verwachting te komen? Denk je er zo aan te komen dat je in die zin godzalig wordt, dat je van minuut op minuut aan de dingen der eeuwigheid denkt en dat je zegt, zoals ik iemand hoorde zeggen, oh, ik zou mijn stoel wel op het dak willen zetten. Want ik ben zo verlangend dat we er zo aankomen. Om ons te krabben als een bies om stichtelijke dingen te lezen, om een klein beetje in een geestelijke gesteldheid te komen. Nee. Nee. Nee, maar het zal de Heer nu zo werken, geliefde, op een wonderbaarlijke wijze, dat gij blijft in uzelf, degene die zeggen moet, Heere God, als ik het goede wil doen, als ik op wil klimmen, dan zak ik vader me diep naar beneden. Daarom, wij verwachten naar uw belofte. Dat is de grond voor de toekomstverwachting van de kerk. Dat kan nooit zijn dat we van die hoge geestelijke mensen zijn. En dat we meer in de hemel als op de aarde wandelen. Want de wandel van de kerk is in Christus Jezus. Wel in de hemelen. Maar hier op aarde bekennen zij. Ik ellendig mens. Hier op aarde hebben ze de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de geestelijke boosheden in de lucht, die het woord willen verdonkeren manen. Maar dat is nu juist de grote genade van God, naar zijn belofte. O, wat is dat dan een rijk en een arm volk. Ze zijn rijk omdat ze van de Heere uitverkoren zijn, om begiftigd te worden met een nieuwe verwachting. Ze zijn zo arm dat ze geen geldstukken in hun zak hebben en geen garantiebewijs in die zin. Maar dat ze alleen maar hebben deze garantie. De belofte van God, dat zal hun genoeg zijn. Dat zal hun rijkdom in hun armoede zijn. Ach, wat is alles wonderlijk. Wij verwachten naar zijn belofte. Dat wil dus ook nog niet zeggen. Het staat er zo bij op het ogenblik in deze wereld. Dat niet lang meer duren zal. Nee, daar is het ook niet op gegrond. Of wij verwachten. Want ik heb een paar weken geleden heb ik nog zo'n inleving gehad van de toestand. Nee, ook niet. Maar wij verwachten naar zijn belofte. Dat is nu dat dierbare, dat trekt mijn hart nu altijd zo naar uit. Dat ik zeg, lieve Heere God, mag ik alstublieft, hoe dwaas ik ook ben, mag ik alstublieft een stotteraar, een stamelaar zijn van uw enig woord. Want de rest gaat over de schreef. Het kan lang of kort duren, maar het gaat allemaal van de baan. Maar de belofte van God, die zijn ja en amen in Christus Jezus. Gode tot heerlijkheid. Ach, hoe groot is het. Wij verwachten naar zijn belofte. Geen toekomstvoorspellingen meer nodig. Nee. Geen verwachting van de bergen of van de heuvelen. De Heilige Geest zegt, kerk, ik heb u uitverkoren om te verwachten naar God eeuwige belofte. En die belofte heb ik u genoemd. Uit Jesaja en Openbaring staat die ook geschreven. Wat de Heere doen zal. Dat hij zal scheppen. Dat hij het zal doen. Dat hij zal maken. Maar alles door belofte. Denk daar eens aan. Dus ja, maar vervulling. Vervulling. Ja, denk erom. De belofte Gods die zijn in die borg en middelaar. Volkomen vervuld. Volkomen vervuld. Daar zijn ze in vervuld. Dat wil nog niet zeggen moet ge goed verstaan, geliefde, dat ze in mij vervuld zijn? Nee. Dat wil een mens. Die wil wat weten. Die wil zeggen, oh jammer. Ja, nee. Als ik dat nou had. Als ik dat. Nee, maar de belofte wordt in mij niet. Maar de belofte is in hem vervuld. En die wordt aan arme zondaren vervuld. Aan zondaren. Dat God een genoegdoening heeft genomen in het werk van zijn lieve zoon. In hem alleen. Zo wil hij de ellendige oprichten. De Heere wil er niet wat van maken. Dat willen wij. De Heere wil er niets van maken. Die wil met de grond gelijk maken. En die wil alleen overhouden. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht. Toen een knecht des Heer op zijn sterfbed lag. En bang was een ogenblik. Toen hoorden degenen die buiten de deur stonden van de kamer, hoorden hem roepen. Heere, het is uw woord. Ik heb niets, ik gevoel niets. Maar het is uw woord. Heer, het is uw woord. Uw eeuwig woord. Dat. Dat. Die man had heus wel wat ondervonden. Maar nou komt de kille dood. En die doet ons ervaren dat de poorten gaan niet open van de nieuwe hemel. En ook niet van de nieuwe aarde. De poorten gaan niet open voor bekeerde mensen. Maar de poort gaat alleen open voor het dierbare bloed en de gerechtigheid van zijn enige geliefde schoonzoon. Daarvoor alleen maar, anders nergens voor. Daaruit is het dat die zondaar de les moet gaan leren, door de, mag gaan leren door de Heilige Geest, naar zijn belofte. Naar zijn belofte. Misschien zegt er een die zegt, ja, maar wie gelden nou die beloften? Want gezegd dat wel, naar zijn belofte, maar er moet toch ook een onderwerp voor zijn voor die belofte. Die moet je toch krijgen, die belofte. Ik zou het zo willen zeggen, je krijgt ze allemaal of je krijgt er geen één. Maar al die beloften God, die zijn uitgesproken voor zijn arme kerk. Allemaal, geen één uitgezonderd. Allemaal. Dus. Het gaat er niet zozeer om, hoe moet ik dat nu, dit of dat, hoe weet ik. Maar het gaat erom, zijn wij door die lieve geest bearbeid dat mijn verwachtingen de nek omgedraaid worden in mijn leven. Dat ik eraan ga in mijn leven. Dat ik bemerken moet en bekennen moet en geloven moet. Dat ik zo'n boze, snode huichelaar was. Wiens verwachtingen geheel en al verkeerd waren. Uit Adam en uit de aarde aard. Dan gaat de belofte u aan. Als ge behoort bij de vreemdelingen in Pontius, Galatië en Cappadocië en Bithynië. Die door menigerlei valse leer besprongen worden. En door verspieders bespied worden. Die door allerlei zonde belaagd worden. Maar de apostel zei vermaningen tegen spreekt, kinderkens. Die ik wederom arbeiden te baren op dat Christus een gestalte onder u verkrijgen. Dat zijn ook degene waar tegen de apostel moet zeggen. Indien wij dan door de geest leven, zo laat ons ook door de geest wandelen. Laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer. Elkander tergende, elkander benijdende. Maar wij verwachten. Dan zegt hij niet, ik heb grond. Ik heb, nee zegt hij, dat geldt. Nou al die arme schapen. Petrus die wil er wel onderaan gaan zitten aan de trap. Onderaan de trap wil hij wel gaan zitten. Maar wij, kinderen. Dan neemt hij al die armen in zijn armen. Die uitzichtlozen. Dan neemt hij ze allemaal in zijn armen en zegt, maar het is anders. Het is toch anders? Het is alsof hij zeggen wil, zie me eens aan. Zie me eens aan. En merk er eens op, wij verzekeren ons aangaande uw betere dingen met de zaligheid gemengd. Maar wij verwachten toch naar zijn belofte. een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Nieuwe hemelen staat er en een nieuwe aarde in de welke gerechtigheid woont. Dat is de inhoud van de belofte. Daar letten we in de laatste plaats nog een ogenblik op. Op de inhoud van deze belofte. Nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Hemelen, de wolkenhemel. Alle sterrenhemelen die er zijn, heel veel. Alles zal door de Heere nieuw gemaakt worden. Waarom? Die sterren dan, die sterren, ik zou haast zeggen, daar zweven onze vloeken en ons vuil doorheen. De signalen van onze boosheid tasten de sterren zelf af. De sterren zijn niet zuiver in zijn ogen, zegt Bildad. Hoeveel te minder een mens die een worm is en des mensen kind die een maagd is. Hoe zou dan een mens rechtvaardig zijn bij God? De sterren, daar hebben wij onder gezondigd. Die hebben neergeplicht op deze verdorven aarde. Die zijn niet meer vervuld met het Hosanna geroep. Van duizenden bij duizenden engelen. Maar de Satans engelen. Zij zijn overal doorheen. En zij zijn in de ruimte van het heelal. Ach, die hemelen. Die druipen geen gerechtigheid meer in die zin. En de aarde is een pesthol van allerlei boosheid geworden. En snoodheid. Het is alles oud, de sterren ook. Het ganse schepsel zich als in barensnood zijnde en hijgt naar de verlossing om vrijgemaakt te worden. Komt weer een aarde, er komen weer hemelen ook. Zee, ik geloof het vast. Maar schone, mooie, mooie, waar de bergen vrede zullen dragen en de heuvels het heilig weg. Waar het eeuwige heil in volmaaktheid zal zijn. En de heuveltoppen lachend hun groene kruinen ten hemel zullen heffen. Ik geloof het vast. Waarin de bomen zullen prijken in prachtige kleuren. En waar de Heere alle dingen nieuw zal maken. Want hij zal niet alles verdelgen. Hij zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde maken. Maar hij zal het niet vernietigen. Hij zal uit die gelouterde stof. Zal hij herscheppen. Nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Hoe het precies zijn zal, zei die man, weet ik niet. Maar ik weet wel dat het al mijn verwachting verre overtreffen zal. En het zal de stoutste gedachten en verwachtingen te boven gaan. Dat zal groot zijn. Onuitsprekelijk groot zal dat zijn. Daarvan heeft de oude kerk gezongen. Ze zagen de bergen en heuvelen reeds huppelen opspringen. Hij komt. Hij komt om de aarde te richten. De wereld in rechtmatigheid. Al het volk daar het vreed geweld moet zwichten. Wordt in rechtmatigheid geleid. Psalm 98 vers 4. Laat al de stromen vrolijk zingen. De handen klappen naar omhoog. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Die is er dus in die zin nog niet, maar dat wacht nog op de vervulling der belofte, dat de Heere dat doen zal. Daarom hoeven we geen klaagliederen te zingen, als er een raketje om de maan heen draait. Nee, ik dacht het eerst ook, ik dacht, oh, oh. Of als een mens een stap op de maan zou zetten, want het vuil van deze aarde ligt er toch al. Dat hebben ze er al opgeschoten. Dat heeft helemaal niks te betekenen. Het heeft helemaal niks te betekenen. Totaal, het is eigenlijk de moeite wat dat betreft nog niet waard. om daar zo diepzinnig godsdienstig een klaaglied over te dichten. Want het is een verloren zaak, met de maan en met de sterren en met de zon. Het is allemaal gedoemd om te verdwijnen. Het was al niet rein meer en ongerept. God beschouwde het al als besmet vanwege onze zonde. Ja, God zal die mens toch op de toppen van zijn wijsheid en wetenschap, zal die hem teniet maken door de adem van zijn mond, met alle raketten en alle voetstappen die erbij zijn. Gaat in één keer alles van de baan, aarde en hemelen, met inwoners. Met de inwoners. Want wat is nu zo'n planeetje bij die eeuwig almachtige God vergeleken, die als die één ogenblik, hij wil het niet, maar als hij het zou willen, het hele heelal uit elkander zou kunnen doen spatten. Sterren en planeten uit hun baan zou kunnen rukken. De gekke mens die zegt, is er wel een God? Precies hetzelfde als dat we buiten lopen en zeggen, bestaan er wel metselaars? Bestaat er wel een architect? Bestaat dit wel? Bestaat dat wel? Komt er vanzelf? Zo dwaas is de mens niet. De ongerechtige mens. Daaruit komt onze val. Kinderen denken om zo klaarlijk openbaren dat wat in natuurlijke leven nog logisch voor ons is, dat we zeggen, ja, dat is nogal logisch. Dat is nogal logisch, dat komt er niet vanzelf. Dat nou in de geestelijke dingen waar het goddelijke zaken aanbelangt, daar gelooft hij niks. Daar twijfelt hij overal aan. Zou dit wel zo en zou dat wel zo en zou zus wel zo. Hij droomt over, ze hebben nou ook weer een schedel gevonden, die is al zoveel miljoenen jaren oud. Een soort aap. Maar je moet er toch gewoon om lachen. Die suffert. Straks liggen ze ook als een schedel in de kist als de wereld zo lang staat. Dan gaan ze nog met elkaar op de vuist, soms ook als ze een congressie houden. Over de ouderdom van de aarde. De een zegt, hij is 1000 jaar en de ander zegt, man, kom je erbij, hij is 10.000 jaar. En toen de oorlog al jaren voorbij was, toen vonden ze een paar geraamtes. Ik zeg het er nou zomaar even tussendoor om de dwaasheid aan te tonen. Oh, die waren zo vreselijk oud, verschrikkelijk. Totdat ze een medaille vonden, een plaatje. Ze waren een paar soldaten uit de Eerste Wereldoorlog. Ja, een bekendtekende lijst die nog tussen de geraamte van de botten zaten. Zo is een mens nou. En maar dat geloven wij allemaal. De mens gelooft alles. Dat Napoleon dit geweest is. Als ik zou zeggen, geloof je dat nou? Van 1500 en 1600, van die slag bij Nieuwpoort en al die dingen meer en van wil. Ja, natuurlijk. Ja, maar dat moet je maar aannemen. Dat staat maar geschreven. Ja, maar dat is dan maar kort geleden. Nou ja, wij zijn er niet bij geweest. 300-400 jaar geleden. Maar dan dat eeuwige woord van God. Dat eeuwige woord. Wat altijd zijn vervulling heeft gehad. In ons eigen leven ook. Dat al 1000 jaren geleden gezegd heeft. De dwaas zegt inderdaad. Er is geen God. Dat geloven we niet. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. In de welke gerechtigheid woont. Daar zal van dat alles geen sprake meer zijn. Maar wat daar zal wonen, zal in overeenstemming zijn met Gods heiligheid, met zijn wil, met zijn deugden en volmaaktheden. Daar zal alles de vrede ademen. Daar zullen ook wij niet langer tegen hem kunnen zondigen. Daar zal alles voorbij zijn. Daar zal alleen maar gerechtigheid zijn. Dat zal de vastigheid van zijn troon zijn. Dat zal de zuurstof voor ons leven zijn. Dat zal alles zijn. God gerechtigheid. Hemel en aarde vervullen. Als we daar een uitzicht op mogen krijgen. In de dadelijkheid. Als de Heer het ook in onze harten indrukt. Dan zou je zeggen. Jongen. He, ik hoop dat we daar elkander zouden mogen ontmoeten. Niet vleeselijk in die zin, dat niet meer. Er is geen man en er is geen vrouw. Maar soms denk ik, heren, ik hoop toch dat we nog zullen kunnen zien Hey, die is er ook. Abraham, Isaac en Jacob. En als we elkander dan zouden zien. Je weet niet meer dat het je vader en je moeder is misschien. Dat weet je niet meer. Je weet niet dat er hier samen mee gewandeld in de kerk in de bank gezeten. Dat weet je niet meer. Maar toch iets. Want er zal van de vorige dingen geen gedachtenis meer zijn. Dat niet. Maar dat zijn alle vleeselijke dingen. Maar van de goddelijke dingen, daar zal toch wel gedachtenis van zijn. Wat zal dat zijn? Gods knechten, als ze met een zaad zullen zijn. Die zijn naam beminnen erfelijk worden. En de zon gaat nooit meer onder. Hij is de zon. En het is eeuwig lente. En de ruwe stormen zijn uitgebannen uit de natuur. IJs en hagel en sneeuw zijn moeten wijken. De verdervende pestilentie en de pijl die des nachts vliegt is weg. Gerechtigheid zal het alles zijn. Daar zal God herstellen. De geschonden en de bevlekte aarde die zwart was vanwege onze zonde. Die vervuild was van ons vuil, die zal dan nieuw zijn. Wat zal dat dan onuitsprekelijk zijn? Dat kan ik niet zeggen. Dat kan geen mens ons zeggen. Maar de schrift geeft er zoveel van te verstaan. Geen oog gezien, geen oor gehoord wat God doen zal. Die op hem wachten, maar wij verwachten. Wat zal dat voor de kerk zijn, als die verwachting vervuld wordt. En God alles herschapen zal hebben. Schoner dan het eerste paradijs. Veel schoner. Want er zal een paradijs zijn. Een eeuwig paradijs. Het is er reeds in de hemel. Maar het zal ook op de aarde gevonden worden. Ach, hoe het zal zijn, wij weten het niet. Maar zij zullen in zijn naam en vreugde zich eeuwig koesteren als in de stralen van de zon. Wij verwachten. Nieuw jaar. Ja, met recht, een nieuw jaar. Met een nieuw lied. Met een nieuwe toekomst. Met een nieuwe hemel en met een nieuwe aarde. Kun je een grotere zaak indenken? Kinderen, als wij nou deze verwachting niet hebben. Dan zeg ik, dat is armoedig. Want al onze verwachtingen vergaan. Komt overal een eind aan. De kiem van de ontbinding zit erin. De kiem van de ontbinding, dat voel je soms als je het meest gelukkig bent. Als je gaat trouwen. En met je meisje naar het stadhuis gaat. Als je voor het eerst echt van elkaar bent, menselijk gesproken. Dan opeens is daar als een kiem van ontbinding. Het moet verlaten worden. Het kan niet blijven. Het gaat voorbij. De gedaante deze wereld. Ach, wat zal het vreselijk zijn, zonder verwachting. Ze verwachten alleen het oordeel en het vlammend vuur, waarin God vraagt doet over alle goddelozen. Maar ook de huichelaar, want de verwachtingen zullen er teniet gedaan worden. Want de verwachtingen, die de een hierop gebaseerd heeft, al naar gelang het gewicht van zijn godsdienst, lichter of zwaarder, of midden-orthodox. Iedereen had een bepaalde verwachting die in verband stond met de mate van zijn godsdienstig gewicht. Bij de een ging het heel makkelijk, bij de ander ging het haast helemaal niet. En een derde ging het, nou ja, dat het allemaal ophoudt. Dat die verwachtingen allemaal verbranden. Komt niet uit die den Heere verwachten tot zaligheid. En die dierbare borg en middelaar verwachten. Hier in de tijd. En straks eeuwig hem zullen zien, die zullen niet beschaamd worden. Maar die zullen eeuwiglijk zich in zijn aangezicht verblijden. Het is niet te zeggen hoe groot de jammer is. Van afgesneden verwachting in de dag der dagen of in de uren van onze dood. Maar het is ook niet te zeggen hoe groot de blijdschap zijn zal. Die het hart der vrome streelt als zij verlost zullen zijn. En eeuwig in de nieuwe hemel wonen zullen. En de nieuwe aarde. Ik eindig met de woorden van de apostel, door de Heilige Geest opgetekend, en ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan. En de zee, dat is datgene wat scheiding maakte, was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een grote stem uit de hemel zeggende, ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen en hij zal bij hen wonen en ze zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog gekrijt, nog moeite zal meer zijn, want de eerste dingen zijn weggegaan. En die op de troon zat, zeide, ziet, ik maak alle dingen nieuw. En hij zeide tot Johannes, schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En hij sprak, het is geschied. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven van de fontein van het water des levens voor niet. Die overwint zal alles beërven. En ik zal hem tot een God zijn. En hij zal mij een zoon zijn. Maar wij verwachten naar zijn belofte. Nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Amen.
Geliefde herder en leraar, kerkenraad en gemeente en die mensen ons van harte meeleven. Bij het intreden van het nieuwe jaar is het zo de gewoonte om elkander gelukkig een jaar toe te wensen. Zonder twijfelachtig of bijgeloof stil te staan bij dagen en maanden en jaren zijn er over het algemeen weinigen onder ons die een zo gewichtig tijdstip als het opdoemen van het ander jaar op ons levenspad laten voorbijgaan zonder enige erkentenis aan God of aan de mensen. Wanneer wij op de eerste morgen van het nieuwe jaar onze ogen openen doen, dan zeggen wij gewoon, het is vandaag nieuwjaarsdag. Maar dit behoort niet de enige opmerking te zijn die wij maken over het nieuwe aangevangen jaar, waarvan wij immers het einde niet bespeuren. Wanneer wij onze knieën buigen voor de troon der genade, brengen wij daarbij onze dankbare erkentenis voor de weldaden ons het afgelopen jaar geschonken, beide in de voorzienigheid en in de genade. De laatste avondstond van het achterliggend jaar getuigde onze belijdenissen van de vele, vele zware zonden, omzwervingen, afwijkingen van de levende God gedurende het vervlogen jaar. Deze morgen daarentegen getuigen onze smeekbeden om genade te mogen ontvangen, dat onze gangen die wankel zijn mochten gehouden worden in zijn sporen, die alleen het leven is, opdat onze voeten niet zouden wankelen. Wij hebben ook onze kleine gemeente hier ter plaatse, ook in het voorbijgaande jaar, toch niet over de levende God te klagen. Op één uitzondering na het sterven van een vaste onderzoek, wat bij de nabestaande ouders en familie veel droefenis gaf. mochten we zondag aan zondag en ook door de weekschades nog in gezondheid verkeren onder Gods dierbaar woord en getuigenis. Ook met de zieken heeft de Heer het nog rijkelijk wel gemaakt. Met blijdschap en dankbaarheid mochten we nog weer constateren dat enkele na langdurige ziekte weer in ons midden mogen verkeren. En wanneer wij u God zegen toebidden, ook voor het toekomende jaar, dan hoeven wij ons niet achterhouden of afkeer te tonen dit in een paar vriendelijke woorden in te sluiten. Zijn vreedzaam onder elkaar, barmhartig, vriendelijk, niet hooghartig. Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houd vrede met alle mensen. Zijn voorschriften gegrond in het woord God, die mogen ja moeten inderdaad geoefend worden, zonder de minste opoffering van de getrouwheid, welke een past die dagelijks wenste tussen te wandelen in de vrede God. Bovenal, u geliefde zoon overduid met uw gezin. De Heer ondersteunt u uit Sion. Hij ondersteunt u van onder eeuwige armen en leidt u in de waarheid door zijn lieve geest, opdat zijn geest u in alle waarheid leidde. De Heer bindt ons voor en met elkaar aan zijn onfeilbaar woord en trekken ons door de koorden zijn eeuwige liefde aan de troon zijn de genade. Zo zei hij. Wij verzoeken u met elkaar te zingen uit de zondige 121 psalm. En daar de derde en vierde vers zijn wat, waar het een hoop op had, zal daar weer u bedenken en u de schaduw strekt. De maan bij nacht, de zon bij dag, in koude en bloed verminderen, opdat zij u niet kinderen. De Heere zal u steeds schade slaan, opdat u in gevaar uw ziel vooral bewaart. De Heer, zij de in of uit moet gaan, en waar u heen moet spoeden, zal eeuwig u blijven. Van Psalm 121 en daar het derde en het vierde vers.
Wij zeggen broeder Kroon en in hem de kerkraad en de gemeente zeer hartelijk dank voor de goede woorden gesproken. Ontvang de zegen des Heeren en ga heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.